Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Gisteravond bereikte ons het droeve bericht dat op 42-jarige leeftijd is overleden de heer Rob de Vries. Hij heeft gewoond aan de Rilland Badstraat nummer 8. Nadere gegevens over zijn begrafenis zijn nog niet bekend. Jan de Ruiter is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en ook Carla de Nekster is weer in ons midden. In deze dienst worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte voor de onderhoudskosten. In deze dienst zal onze eigen wijkpredikant dominee M.M. van Kampen weer voorgaan. Namens de kerkraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 80 en daarvan vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren. En vers 11. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen wij ons voor afval wachten. Psalm 80, vers 1 en vers 11. Horen wij nu naar de heilige geboden van God en willen wij daarna zingen naar Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. De psalm van de kinderen op de Petrus Dateenschool. Psalm 86, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van vanmorgen kunt u vinden in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 8e hoofdstuk. Johannes 8, vers 1 tot en met 20. Johannes 8 vanaf vers 1. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: die van ulieden zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En wederom nederbukkende schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste toe. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan die vrouw, zei tot haar: vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeide: niemand, Heere. En Jezus zei tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen, zeggende: ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem: waar is uw Vader? Jezus antwoordde: gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel, en niemand greep hem, want zijn ure was nog niet gekomen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in het u voorgelezen gedeelte Johannes 8... en daarvan het 12e vers, waar wij herlezen: Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Tot zover. Wij zullen samen bidden om Gods zegen. O Heere, almachtige en getrouwe God in de hemel, maak ons stil van binnen als wij op deze zondagmorgen tot u naderen. Heer, het is een wonder als wij ook vanmorgen weer onze ogen mogen opslaan. Dat het voor ons nog een eeuwigheid geworden is. We kunnen 's avonds naar bed gaan slapen. En 's morgens niet meer wakker worden. En dan gaan we van de tijd naar de eeuwigheid. Vanmorgen hebt u ons allemaal gewekt. We mogen onze ogen nog opslaan in het land der levenden. En wat meer is in het heden der genade. Heren, we komen tot u met verslagenheid. Als we gisteravond hebben gehoord dat er een jonge man van 40 jaar zo plotseling voor u moest verschijnen. Kindje van amper 1 jaar, echtgenoot, vader, man. En dan is het voorbij. Geen 80 jaar, geen 70, maar nog zo jong. Als een bloem des velds die afgesneden wordt. Heren, als de dood in huis komt, dan moeten alle menselijke stemmen zwijgen. Dan zouden we het liefst een poosje niks zeggen. Ik was verstomd en ik zal mijn mond niet open doen, want Heren, onze adem is in uw handen. Onze tijden zijn in uw hand. En dan kunnen wij uw daden die ondoorgrondelijk zijn, die kunnen we niet bevatten. U geeft ook geen verantwoording, geen rekenschap van uw daden aan ons. Daarvoor bent u te groot. Wij horen het al in het boek Job. God is groot en we begrijpen hem niet. En daarom komen we tot u, Heere, met verdriet. We mogen ook zo elkanders lasten dragen om te wenen met de wenende. En als we nou lezen in uw woord, Heere Jezus, hoe u op aarde was. Hoe u ook geconfronteerd werd met ziekte en zorgen en zwakte en ook met de dood. Dan troost het ons dat u dat niet onberoerd liet. Toen u geconfronteerd werd met de dood, toen was u ook verbolgen in de geest, verontwaardigd in uw binnenste. Toen u daar zag die wenende scharen bij Lazarus, dat verdriet, het verlies. U hebt ook zelf geweend, Heere Jezus. En dan mochten we deze morgen beginnen met Psalm 80. Verlos ons, toon ons lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. En dat willen we bidden, Heere, voor mevrouw de Vries, die als weduwe op 37-jarige leeftijd achterblijft. Heere, laat uw stok en uw staf haar vertroosten. Mag dat werkelijkheid voor haar worden? Als de wereld in elkaar stort, als je huwelijksgeluk in je gezinsleven in puin valt, als het voorbij is, Heere, vat u daar haar handen vast en neem haar, zodat ze verder kan, leunend op u en steunend op u. O God, betoont u een God van nabij en niet van verre. Wij zingen van u dat u een God bent die helpt in nood, die in Sion groot is. Heere, bewijs dat ook aan haar. Zo komen we tot u. Heere, wij willen u ook danken. Danken voor zegeningen. Onverdiende weldaden die u ons geeft. We zijn in het ziekenhuis gelegen, we mochten weer thuiskomen. We denken aan Jan de Ruiter, die ook vanmorgen hier weer in ons midden mag zijn. Dat hij gelegen heeft op mijn hartbewaking, Heere. Mocht toch weer thuiskomen. Gedenk hem, ook als deze week ook weer verder wordt gekeken wat ze zullen doen met zijn vinger. We danken u ook voor Carla den Ekster die hier mag zijn na een periode van opname en rust en verblijf in de herberg. Heren, wilt u ook zijn met meneer Van Poelgeest die in het ziekenhuis is opgenomen, nu weer thuis mocht komen, maar waar het ook langzamerhand minder wordt. Geef, Heere, dat ook voor hem bij voorduur mag gelden als mijn uiterlijke mens afgebroken wordt. Dat dan ook zijn innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd mag worden. Als nou die aardse tent wordt afgebroken, dat dat gebouw in de hemel, eeuwig, zonder handen, gemaakt door God zelf. Dat daar een plaatsje mag zijn, door de Heere Jezus gekocht en door de Heere Jezus voorbereid. Heere, dan kan die vraag op ons afkomen, ben ik nou geborgen, als het nou zover met mij komt? Hoe kom ik nou bij de hemel, hoe kom ik nou bij God in de hemel? U hebt zelf het antwoord gegeven, Heere Jezus, u bent de weg, de waarheid en het leven. En dan komt er niemand ooit in de hemel, dan alleen door u. O, dan moeten we u de heiland met ons hebben, want alleen daar kunnen we niet gaan. En Heere, wilt u geven in ons aller hart dat die klem mag worden gevoeld. Ben ik nou binnen die toren of ben ik nou buiten die veilige toren? Heere, een onverwachte dood, dat is erg, maar een onverzoende dood, dat is verschrikkelijk. Geef dat we die klem mogen gevoelen, dat we niet zouden rusten totdat we het mogen weten door genade. Nou mag ik in Christus Jezus zijn. En dat dat vast en zeker is. En dat geen dood mij angst meer aanjaagt. Want alles, alles is voldaan. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Heere, betoon dat en betuig dat door uw geest in onze hart. En als we dat niet kennen, wilt u ons dan onrustig maken. opdat we geen rust zouden hebben voordat we die vinden en gevonden hebben aan de voeten van de Heere Jezus. En dat persoonlijk, dat we dat ook mogen weten bij u vandaan. Heere, zo leggen we alle zorgen en noden voor u neer. Wilt u ons ook vandaag opbeuren en bemoedigen door de prediking van uw woord, zodat we het licht mogen zien en uitzicht mogen hebben. Heere, gedenk allen die het moeilijk hebben, die in nood zijn, die emotioneel ontsteld zijn. Heere, wilt u ze gedenken? We leggen zo alle mensen, dragen we aan u op in de gemeente die wij, die een verborgen kruis te dragen hebben. Heere, zie op ons allen in gunst van boven. U bent een vrijgevig en een milde God. Rijk en goed. U bent niet karig en gierig of wrekkig, dat zijn wij. Maar u niet. En al wat ons ontbreekt, dat schenkt u. Zo het smeken. Mild en overvloeden, dat zegt u en daar mogen we u aan houden. En dat mogen we ook op hopen dat u zo bent. En zo doet zoals u zegt te zijn. Hoor ons zo in Jezus' naam uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 43. Vers 3, zend Heer uw licht en waarheid neder. Vers 4, dan ga ik op tot Gods altaren. En vers 5, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Gemeente, al zou ik u vragen, wat is nou eigenlijk de kern van het christelijk geloof? Waar gaat het nou eigenlijk om? Als je nou alle traditie en alle gewoontevorming is nou allemaal even eraf pelt, wat hou je dan over? Gaat het nou eigenlijk in het christendom om gebed? Of om geloof, als je nou maar gelooft? Of gaat het om bekering? Of gaat het om een nieuw hart? Ik zeg u, dat is allemaal niet de kern. De kern van het christelijk geloof, dat is Christus. Dat is geen leerstuk, maar een persoon. Dat is niet iets, maar dat is iemand. Het hart van het evangelie, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de hoeksteen. En als je nou hem mist en je hebt alle andere dingen wel, dan mis je eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik heb hier een horloge, kinderen. En je kan het niet zien, hè, maar hij loopt. Hij loopt nog goed ook, maar hier van binnen zit een veer in. Dan zou die veer er nou uit zijn, dan zou het er nog een prachtige horloge zijn, maar hij zou het niet doen. En zo is het nou met het christelijk geloof ook. Als de Heere Jezus erin ontbreekt, dan ben je als een horloge zonder veer. Een godsdienst zonder Christus is als een horloge zonder veer. Onbruikbaar, nutteloos. Maar vervolgens, als we dat hebben vastgesteld, dan komt er een andere vraag bij me op. Wie is nou eigenlijk Jezus van Nazareth? Die vreemdeling uit Galilea. Die Joodse rabbi. Ja, dat is nog niet zo eenvoudig om daar een antwoord op te geven. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook een keer gevraagd. Wie zeggen de mensen nou eigenlijk dat ik ben? Nou, dan kwamen er ontzettend veel meningen, omdat er ook ontzettend veel mensen zijn. Op die vraag zijn al zoveel antwoorden gegeven. Iedereen heeft zo zijn eigen visie en zijn eigen voorstelling over wie Jezus is. Heel veel mensen komen vaak niet verder dan een vage voorstelling over Jezus. En dan vraagt de Heer Jezus aan de discipelen, maar jij, wie zegt gij nou dat ik ben? Zeggen jullie het nou eens? Nou, en zo komt de Heer vanmorgen ook tot u en tot mezelf. Niet wie zeggen de mensen nou dat ik ben, maar zo heel persoonlijk, wie is Jezus nou voor jou? Wat zou ik dan zeggen? Van dat antwoord hangt natuurlijk alles af. Ik heb helaas de man die overleden is, heb ik niet gekend. Maar die vraag had ik graag willen stellen. En die vraag, broer, dus die moeten we ook altijd stellen op huisbezoek. Wie is Jezus nou voor u? Niet om daar een lat bij te leggen of het dan goed of niet goed is, maar wel om een antwoord te horen uit uw en mijn mond. Want daar draait het om. Wat zou je nou zeggen? Weet je, als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan krijg je die vraag. Heere, wie zijt gij? Paulus op de weg naar Damascus. Wie bent u nou eigenlijk, heren? Ik heb ontzettend veel van u gehoord, maar ik wil u zelf leren kennen wie u nou echt bent. En als u nou tot bekering gekomen bent, ja, dan ken je de Heere Jezus. Ja, pas op, wacht even. Natuurlijk ken je hem dan in beginsel, maar Paulus, hè, die toch eigenlijk de grootste was in het Koninkrijk van God en die al zoveel van de Heere mocht leren, die schrijft in de brief aan de Filippenzen niet van, nou, ik ken hem al lang. Hij zegt, nee, opdat ik hem mag kennen. Dat ik hem beter mag leren kennen. Intiemer, nauwer, meer, voller. Zelfs Johannes de Doper. U hebt er pas een preek over gehoord van een gastpredikant. Dat was de voorloper van Jezus. En toch zegt hij in een moment van vertwijfeling. Bent u het nou werkelijk, Heere Jezus? Of verwachten we nou toch nog een ander? Je krijgt het nooit helemaal in de vingers, hoor. Ik heb een boek in mijn boekenkast van een dominee Leenmans. Misschien zeggen de ouderen dat er wel, in Delft gestaan. Godvrezende dominee. En dat boek heeft als titel De Grote Onbekende. En dan gaat het over Christus. De Grote Onbekende. Ik ben nou een boek aan het lezen, tussen de bedrijven door. En misschien dat de jongeren dat kennen. Van Philip Yancey, spreek je uit, denk ik. En dat boek heet Jezus zoals ik hem niet kende. Een onthutsend boek. En daarin blijkt dat we eigenlijk allemaal voorstellingen hebben. Vanaf de zondagsschool heb je een bepaald beeld over Jezus. En dan blijkt, als je die Bijbel nou eens goed leest en alle cultuur en traditie eventjes weg. Ja, maar mijn beeld is helemaal verkeerd. Heb ik nou eigenlijk wel de juiste Heer Jezus voor ogen? Jezus zoals ik hem niet kende. Wie bent u nou eigenlijk, Heere? Ik ben zo blij, gemeente, dat Christus zelf een antwoord geeft op deze vraag. En met name in het Johannesevangelie. Ik heb erover na zitten denken, welke prekenserie zal ik nou gaan beginnen? We hebben gesproken over de gelijkenissen, hè, van Matteüs 13. En ik heb het toch op mijn hart om met u heel bazaal, heel fundamenteel, om te spreken over die vraag, wie is nou eigenlijk de Heer Jezus? En daar ga ik 7 keer over preken. Naar aanleiding niet van de gelijkenissen, maar wel naar aanleiding van de vergelijkingen die Jezus zelf maakt. Want tot 7 maal toe lezen wij in het Johannesevangelie dat de Heer Jezus van zichzelf getuigt. Dat hij iets over zichzelf zegt. 7 maal, kinderen, lezen wij in het Johannesevangelie dat Jezus zegt, ik ben. En wat is hij dan? Nou, dat zegt hij. Hij zegt, ik ben nou hier het licht der wereld. Wat de zon is voor de aarde, dat ben ik voor de mensen. Het licht der wereld. Nou, nog een ik ben uitspraak. Wie weet er een? Ik ben het brood des levens. Gaan we ook een keer over nadenken. He, wat nou brood is voor je lichaam, dat ben ik voor je arme onsterfelijke ziel. Nog een uitspraak. Ik ben de deur. De deur. Als je die deur binnen bent, ben je behouden. Als je nog voor die deur staat, als kerkganger, dan ben je nog niet behouden. Die deur die lokt aan om naar binnen te gaan. Daar is een deur voor. Ik ben nummer 4, de goede herder. De goede herder. Die zijn leven geeft voor de schaapjes. Voor de schapen. En die in zijn arm de lammetjes houd. Ook dat kleine kind van amper 1 jaar. Dat nu zonder vader is. Nummer 5. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Ook zo'n ik ben uitspraak. We gaan ook nadenken, als de Heer het geeft, over de 6e uitspraak. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is een landman. En de 7e ik ben uitspraak, dat is dat de Heer Jezus zegt bij het graf van Lazarus, zijn vriend, ik ben de opstanding en het leven. Ik vind het een zegen dat hij zichzelf bekend maakt. De Heer Jezus stelt zich met die ik ben uitspraken aan ons voor en hij zegt wie hij is, zodat wij hem kunnen leren kennen. Zodat we kennis met hem kunnen maken, want het kennen van hem is eigenlijk het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven, ze u kennen, de enige waarachtige God in Jezus Christus die gij gezonden hebt. En die ik ben uitspraken, daar gaan we over nadenken met Gods hulp, gemeente. Opdat we niet alleen maar een vaag beeld hebben, maar dat het beeld van Christus verhelderd wordt voor ons hart, voor onze zielen. En niet alleen voor ons hart en voor onze zielen, hè, dat je zegt, oké, nou weet ik het. Het is me duidelijk geworden, dominee. Nee, maar die ik ben uitspraken die hebben een bedoeling. De Heer Jezus wil daar niet alleen wat mee zeggen over wie hij is, maar hij wil ook daarmee wat bereiken. Als hij zegt, ik ben het licht, dan wil hij daarmee bereiken dat wij in dat licht gaan wandelen. Als hij zegt, ik ben de deur, dan wil hij dat u en ik door die deur door hem naar binnen gaan en behouden worden. Als hij zegt, ik ben het brood, dan wil de Heer dat wij dat brood gaan eten en zo verzadigd worden in onze zielen. Nou, zullen we eens gaan letten op deze eerste ik ben uitspraak. Zegt iets over zijn heerlijkheid, over zijn onmisbaarheid ook. Ik ben het licht der wereld. Nou, dat zet ik boven de preek. Ik ben het licht der wereld. 3 gedachten. We gaan allereerst letten op de beschrijving. Er staat in Johannes 8 vers 12. Jezus sprak wederom tot hen zeggende, ik ben het licht der wereld. Dat is een beschrijving van hemzelf. Een zelfgetuigenis. Ten tweede gaan we letten op de uitnodiging. Wie mij volgt. Dat is een bevel, een uitnodiging zou je kunnen zeggen. Om achter dat licht aan te gaan, met dat licht mee te gaan. Wie mij volgt. En ten derde gaan we letten op de toezegging. Als je dat doet, als je hem volgt, dan krijg je een dubbele toezegging. Dan staat er, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Ik zet dus boven de preek, ik ben het licht der wereld. De eerste ik ben uitspraak. We letten ten eerste op de beschrijving, ten tweede op de uitnodiging in onze tekst en ten derde op de toezegging in onze tekst. Gemeente, ik wil u eerst wat gaan vertellen, graag over het verband, dat heeft me verbaasd. De Bijbel is zo goddelijk volmaakt, ik ga er wat over zeggen over het verband van deze tekst. De plaats waar en wanneer Jezus dit zegt van zichzelf. Johannes 8, wat we gelezen hebben, waaruit onze tekst komt, dat staat tussen Johannes 7 en Johannes 9 in, dat is logisch. Waar gaat het nou over in Johannes 7? Nou, Johannes 7, u kan dat nalezen, Johannes 7, daar wordt het Loofhuttenfeest gevierd. En het Loofhuttenfeest, dat was bij de Joden in Jeruzalem, dat was eigenlijk het grote, vreugdevolle feest wat gevierd werd. 1 week lang. En dat herinnerde aan de bewaring die God gaf ten tijde van de woestijnperiode, 40 jaar in de woestijn. Dat de Heer zijn volk overdag had geleid door die wolkkolom en 's nachts door die vuurkolom, die lichtende wolk die hen voorging. Naar het beloofde land. Het was door de wildernis. Nou, daar herinnerde dat Loofhuttenfeest aan. Het was ook een dankfeest, een dankdag voor de oost. Maar vooral ook de bewaring tijdens die woestijnreis. Dat vierde ze elk jaar. Dat was, als er één feest vreugdevol was, dan was het Loofhuttenfeest. En als zou ik u mee kunnen nemen zo in gedachten naar Jeruzalem, tijdens dat Loofhuttenfeest in Jeruzalem, in de tempel, dan was in die feestweek, was Jeruzalem en de tempel helemaal verlicht. Dan stonden er in die tijd in de tempel van Jeruzalem, op het voorhof, het plein van de tempel, stonden 4 reusachtige gouden kandelaren. En die werden 's avonds aangestoken en die brandden dan heel de nacht. Door dus heel die stad die lag op een berg, die was verlicht, feestverlichting. Schitterend verlicht, dat hele plein. He, als je vanuit de verte opkeek naar Jeruzalem, dan zag je die stad helemaal in het licht. Als een herinnering dat God zijn volk door die wolk en de vuurkolom als een licht ze voorging. En met dat Loofhuttenfeest op die achtergrond, gemeente, en die prachtige lichten, zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. Ik heb nog iets ontdekt. Zeg even tussen haakjes, voor de fijnproevers. Dus dat mag je even vergeten als het te moeilijk is. Ik heb nog iets ontdekt. Dat Loofhuttenfeest, dat duurde een week, zei hij. Hè? En dan de 8e dag. Ja, dat was eigenlijk na een week, de slotdag was de 8e dag. Dat was de laatste, de grootste, grote dag van het feest. Staat er in hoofdstuk 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en hij riep: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. Dat was dus op die 8e dag. Dan krijg je Johannes 8, vers 2, en 's morgens vroeg, dat wil dus zeggen de 9e dag. En de 9e dag, dat was Simchat Torah. Dat was de dag van de vreugde der wet. Dan las men Deuteronomium 34, dan was men aan het eind van de Torah, en dan begon men weer bij Genesis 1 te lezen. Elke orthodoxe Jood die leest Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium in 1 jaar door. En als hij dan aan het eind is, Deuteronomium 34, dan begint hij weer bij Genesis 1. Nou, dat gebeurde op die 9e dag. Dus, wat wil je daar nou mee zeggen, dominee? Nou, op die 9e dag, dat dus in de synagoge Genesis 1 gelezen werd. En God zeide, er zij licht. En er was licht. En God maakte de zon als het grote licht, de maan als klein licht. Spreekt Jezus op Simchat Torah, op de vreugde van de wet, als in Genesis 1 gelezen wordt in de synagoge, spreekt Jezus, ik ben het licht der wereld. Nou, dat was voor mij een hele bijzondere nieuwe ontdekking. Laat me zitten. Dat is hoofdstuk 7. Dat Loofhuttenfeest moet u onthouden. Tegen die achtergrond van dat licht. Hoofdstuk 9. De genezing van de blindgeborene. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En hij bewijst dat hij het licht der wereld is door ook anderen dat licht in hun ogen te geven. De genezing van de blindgeborene. Hij is het licht, hij heeft licht en hij geeft dat licht. Het is de Heer wiens alvermogen blinden schenkt het liefelijk licht. Hoofdstuk 9. Ziet u hoe goddelijk de plaats is waarin dit gedeelte staat en waarin Jezus dat zegt? Ik ga nog iets zeggen. Ik weet trouwens niet wanneer ik amen zeg, maar dit is inleiding. Ik ga nog iets zeggen. In hoofdstuk 8, het begin wat we gelezen hebben, vers 1 tot en met 11... Dan staat er, en 's morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. U moet zich dat proberen, zo zit ik mijn preek te maken, dan probeer ik me dat in te denken, in te leven. Dan ga ik in gedachten terug naar die tempel. De Heer Jezus zit daar 's morgens vroeg op het tempelplein bij de schatkist, in de voorhof. De nacht was voorbij gegaan en de zon komt op in Jeruzalem. Ja, die prachtige goudgele bal, die zie je in het oosten opgaan. Ja? De tempel die stond richting het oosten. Altijd. Altijd. De tempel richting het oosten. De nacht was voorbij gegaan. De zon was net opgegaan. Langzaam werd de stad Jeruzalem opgewarmd door de zon. En dan komt dat incident met die overspelige vrouw. Ja, over die man lees je trouwens niks, waar die gebleven is, maar nou, dan komt dat en de aanklagers, de fariseeën, hè, en dan, die beschaamd, dan zegt hij, wie zonde zonde is, werpen de eerste steen. En dan druipen ze allemaal af. En de Heer Jezus veroordeelt haar ook niet, maar hij zegt, ga heen en zondig niet meer. Nou, dan gaat die vrouw heen van het tempelplein, zo door de poort heen, weer naar huis. Terwijl je die vrouw nastaart, terwijl ze weggaat van het tempelplein, aan de oostzijde, kijk je dus precies, als je die vrouw zo nastaart die daar wegloopt, dan kijk je precies in de zon die opgaat. En tegen die achtergrond zegt Jezus, ik ben het licht der wereld. Het licht der wereld zichtbaar, een zon als een middelpunt die de hele wereld verlicht. Het unieke van deze uitspraak is dat hij niet alleen maar het licht is voor het volk Israël. Maar die ene zon voor die hele wereld. Die ene Heer Jezus, niet alleen maar voor het christendom, maar voor de hele mensheid. Ik, dat staat er voorop in de grondtekst. Ik ben het alleen, niemand anders. Ik ben niet een van de velen. Ik ben het alleen. Het licht in de wereld. Niet een licht. In de voorbereiding van deze preek, dat moet voor oud-Rotterdammers aanspreken. In de voorbereiding van deze preek kwam ik iets aardigs tegen. Bij de Lauruskerk, daar staat een beeld van een man. Die bij elke klokslag een bladzijde van dat boek omslaat. Erasmus. Erasmus. Erasmus werd in zijn tijd een licht der wereld genoemd vanwege zijn grote geleerdheid. Nou was er vroeger, dat heb ik uit de boeken, dus ik weet dat niet. Maar vroeger was er een bioscoop in de Hoogstraat in Rotterdam. De Tweede Wereldoorlog is dat helemaal weggebombardeerd. Maar bij de nooduitgang op die plek, waar vroeger die bioscoop was, bij de nooduitgang, daar stond een opschrift geschreven. En daar stond dit op. Erasmus, die het licht eens zag in dit gebouw, bestraalt als werelds rond met godsdienst, kunst en trouw. Dus Erasmus wordt vergeleken met een lichte wereld die de hele wereld verlicht door zijn grote geleerdheid met godsdienst, kunst en trouw. Nee, zeggen wij, er kunnen wel heldere lichten zijn, maar elk licht, gemeente, elk licht heeft zijn schaduwkant. Er zijn grote lichten geweest in de kerkgeschiedenis, maar elk licht heeft zijn schaduwkant. Er is maar één licht dat geen schaduw heeft, dat is de Heer Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht van God gezonden, gegeven van boven naar beneden. Waar Simeon van gezongen heeft, een paar weken geleden ook gezongen in de kerk met kerst. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemelstroom. Buiten hem is dus nacht. Buiten hem is geen leven, is het koud. Het is een heel groot verschil en je voelt dat verschil toch, gemeente? Ja, toch? Je voelt het verschil, met of zonder hem. Met of zonder hem, dat is een verschil van dag en nacht. Al zou ik aan de kinderen vragen, voelen jullie nou het verschil? Zien jullie nou het verschil? Merken jullie het verschil tussen een dag en een nacht? Dan zeggen kind, ja natuurlijk dominee. En als ik nou aan u vraag, gemeente, merkt u nou het verschil of de Heer Jezus wel bij u is of niet bij u is? Ja, ja, ik weet het niet. Dan kent u hem niet. Dan kent u hem niet. He, want je merkt het verschil of de Heer bij je is, met je is, of dat je de Heer moet missen. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben het licht. We hebben gezongen op Psalm 43. Altijd zo'n kostelijke psalm. Ontroerende psalm. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Wie zegt dat? Dat zegt David. Ja, u kent Psalm 43 uit uw hoofd. De kinderen denken ook wel. Als je die psalm nou eens goed overdenkt, hè, gemeente, dan zie ik wat. Dan zie ik wat. He, die psalm 43, dat is een kwart gebed. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder en breng mij door die glans geleid. En drie kwart van die psalm, dat is wat er gebeurt als de Heer dat gebed verhoort. Weet je wat er gebeurt, zegt David, als de Heer dat licht, Jezus Christus, als de Heer dat licht ook gaat schenken en gaat zenden. Weet je wat dan gebeurt? Als de Heer dat doet, zijn licht geven, Jezus Christus in je hart, dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid. Dan, als ik dat licht heb, dan ga ik op tot Gods altaren. Dan, als ik dat licht heb, dan zal ik juichen. Stem en snaren, tot roem van zijn goedheid paren. David is hier aan het woord en ik herken David hierin. Hij zat in de ellende, hij zat in de nood, hij zat in het donker. En daarom bidt hij, zend Heer uw licht. Weet je waarom David dat bidt? Omdat hij in het donker zit. Hij heeft geen licht meer. Hij zag het niet meer. Het licht ging voor hem uit. En de mensen konden het niet licht maken. Probeer me dat in te denken wat het is om als weduwe achter te blijven. Dan gaan de lichten uit. Dan gaan de lichten uit. En geen mens kan het licht maken. Geen dominee. Geen wijkouderling. Geen ouders. En weet je wat David toen ging doen toen hij zo in het donker zat? Toen ging hij naar de Heere toe en toen vroeg hij aan de Heere: heb u nou nog licht voor zo'n zondaar als ik ben? Zend Heere uw licht. Want het is zo donker. Herkent u dat, gemeente? David zat trouwens ook in de ellende. Hij zat in de ellende. Hij was alleen in het donker. Alleen in het donker. Er was geen mens, Psalm 43, die hem bij de hand pakte. Ook niet om te bidden. En daarom vraag hij aan de Heere: Heere, heb u nou nog een hand voor me? Strekt u uw hand naar me uit en breng mij aan uw hand en breng mij door die glans geleid uit het donker naar uw licht toe, naar uw huis toe. Haal me eruit. David zat niet alleen in het donker in Psalm 43, ook niet alleen, hij was niet alleen de ellende dat hij alleen was, hij was ook bang. Kind van God, een volwassen vent, bang. Als kind van God hoef je toch niet bang te zijn. pas op, pas op. Hij zegt, dan klimt mijn bange ziel gereden. Hij had dus een bange ziel. Dan vraagt die Heere, zend mij uw Zoon, Jezus Christus, uw licht. Ik ben het licht der wereld. En als ik Jezus in mijn hart mag hebben, dan is het niet meer donker. Dan ben ik niet meer alleen en dan hoef ik ook niet meer bang te zijn. Dan zal mijn bange ziel gaan juichen, stem en snaren, tot de roem van zijn goedheid. Een bede om licht. Ik ben het licht der wereld. Gemeente, tegen wie zegt de Heer Jezus dat? Nou, dat is ook ontdekkend. Heerlijk eigenlijk. De Heer Jezus zegt dat tegen zondaars. Er staat in vers 2, en 's morgens vroeg kwam al het volk tot hem. Al het volk. De Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Hij zegt dat tegen het volk, tegen Israël. Tegen de mensen die daar samenkwamen in dat tempelplein. Inclusief die strenge fariseeën en die schriftgeleerden. Die zo'n vrouw op heterdaad hadden betrapt. Ook tegen hen zegt hij, ik ben het licht der wereld. Inclusief die overspelige vrouw die de wet van God had overtreden. Op zo'n schandelijke manier. Ook tegen haar zegt de Heere Jezus. Ik ben het licht der wereld. Die eigenlijk naar de wet gestenigd had moeten worden. Dus Jezus zegt dat niet alleen tegen die 11 of die 12 discipelen. Het is niet alleen voor zo'n klein clubje. Het is niet alleen voor die happy few. De jet set. Nee, de Heer, het is zo wijd, zo wereldwijd, zo ruim. De Heer zegt tegen iedereen, min niemand. Dat is evangelie. Het licht der wereld straalt volk bij volk in de ogen. Dat licht was wel ontzettend ontdekkend, hè, gemeente. Voor die fariseeën. Die daar die vrouw eventjes op heterdaad betrapt. Wat moet ik me daar nou toch bij voorstellen? Misschien hebben ze zitten gluren door die raampjes heen. Misschien hebben ze zich wel in verlustigd. En toen die vrouw meegenomen. Het licht der wereld is wel ontdekkend. Ze wilde die vrouw stenigen, dat moest naar de wet. En dan zegt Jezus tegen haar, schrijft eens in het zand. Wil ik ook nog een keertje over preken. Schrijft in het zand, wat betekent dat nou? En dan, ja, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Weet je wat er dan gebeurt? Toen Jezus dat zei tegen hen, hè? Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Hun hart was als een bunker, er kwam niks meer doorheen. Er kwam niks meer doorheen. Ze zagen hun eigen zonde vuil, hun drek van binnen niet. En door die ene zin, wie zonder zonde is, werpt de eerste steen, komt daar een lichtstraal, een ontdekkende lichtstraal, komt er als het ware in die bunker van het hart van die fariseeën en schriftgeleerden. En dat openbaarde wat. En ze ontdekten, ze werden in hun geweten overtuigd, staat er. Ze deden een ontzettende ontdekking. En dat is, dat ze zelf natuurlijk ook niet vlekkeloos, dat het vies en vuil en schijnheilig van binnen was. En daarom staat er, en toen gingen ze maar weg, overtuigd door die ene lichtstraal. Overtuigd, ontdekkend licht. Toen gingen ze maar weg van de oudste. Van de oudste tot de jongste. Ja, zo liepen ze weg als een stelletje pingwings weg. Ze dropen af. Ontdekkend licht. Ja, dat heb ik nodig. Licht openbaart alles. Alles. Dat heb ik nodig, gemeente. Ik moet ontdekt worden aan mezelf. Ik ben. Als je weinig zondekennis hebt, dan is er weinig licht van God in je ziel. Hoe meer licht er valt in de kamer, hoe meer stof je ziet. En hoe schitterender dat licht voor je wordt. En hoe vuiler je zelf wordt. Hoe verder je nou met de Heer op de weg komt, hè, hoe meer je je eigen verdorven hart leert kennen. Kinderen van God in ons midden. En hoe groter Christus voor je wordt. Weinig licht. Weinig zondeontdekking. Ontdekkend licht. Maar die ook vertroostend licht. Voor die vrouw natuurlijk. Die bleef daar alleen met Jezus achter. En toen kreeg ze een... Nee, ze kreeg geen, met eeuwig gesproken, geen donderpreek van Jezus. Maar toen was het kijk, de Heere had haar ziel lief, maar haar zonde haatte hij. En daarom zei hij: zo goddelijk volmaakt, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet weer. Vertroostend licht. Hij veroordeelt haar ook niet. Ja, ik ben het licht der wereld. Kinderen, ik vind dat vertroostend. Ik had het net over Genesis 1, hè? Wat de Joden lezen op die negende dag na Loofhuttefeest. Genesis 1. Nou, dan wordt gesproken over God zei er zijn licht en God is licht. God is licht. En dan op de vierde dag, dan maakt de Heer die prachtige grote zon. Dat is het grote licht. Dat is de grote lamp. En het kleine licht, dat is de maan voor 's nachts. God maakte het grote licht klein. Weet je wat ik zo bemoedigend vind, gemeente? God zorgt altijd voor lichtpuntje. Zelfs als het nou helemaal donker wordt 's nachts, dan zegt de Heer, dan zal ik toch een klein lichtpuntje er maken. En dat is de maan en de sterretjes. Zo doet God het. Dat is bij kinderen ook zo, hè? Kinderen, herkennen jullie dat? Moet je luisteren. Jullie gaan naar bed. 7 uur of zo, 7:30. Of 7:15. Nou, ga je naar bed. Dan ga je naar boven. Er moet licht aan. Voordat je naar bed gaat, dan kijk je eerst even onder je bed. Want misschien ligt er wel een spook of zo. En je zorgt dat de kasten dicht zijn, want misschien zit er wel iemand in die kast. Alles moet dicht, alles moet nagekeken worden, alles moet dicht. En dan doet moeder het licht uit. Nee, een klein lampje graag aan. Nou, dan zorgt moeder of zo dat er een klein lampje, een nachtlampje aan is. En dan kan je gaan slapen. Dat zie je bij kinderen, hè. Er moet altijd, als er nou maar een lichtpuntje is, moet helemaal donker zijn. God geeft lichtpuntjes. Zo doet de Heer het ook. Ja, je moet niet van dat licht vandaan lopen. Want dan kom je in het donker terecht. Dat was met Adam en Eva natuurlijk zo. Dieven die lopen van het licht vandaan. Met je rug naar God toe. Ja, dan loop je in het donker. Dan zie je alleen maar je eigen schaduw. Apart, hè? Als daar de zon staat en ik kijk met mijn ogen, ik staar naar de zon, dan valt de schaduw achter mij. Maar als ik met mijn rug naar het licht sta, dan zie ik de schaduw, dan kijk ik in mijn eigen schaduw. Weet je wat bekering is? Bekering is dat ik me omkeer. Dat ik niet langer meer kijk naar mijn eigen schaduw, naar mijn verleden wat achter me ligt. Dat is alleen maar schaduw. En dat ik niet langer meer kijk naar wat in me ligt. Als ik hier een sprankje licht moet ontdekken, dan zie ik niks. Maar bekering is dat ik me nou omkeer en dat ik nou staar naar Jezus. En als ik hem het licht der wereld in het oog heb, dan vallen de schaduwen achter mij. Kerst. Kerst, dat is dat het licht der wereld reddend verschenen is. Op de vierde dag, ook zo aparte gemeente, mag ik er ook even tussen haakjes zetten. Voor de fijnproeven zonder ons, even tussen haakjes. De eerste dag er zij licht, de vierde dag dan wordt daar die zon neergezet door God. En nou is 1 dag bij de Heere als 1000 jaar. Vanaf de scheppingsdag duurde het 4 dagen, 4000 jaar. En toen kwam Christus als de zon der gerechtigheid. Om volk bij volk in de ogen te stralen. Maar gemeente, een mens is zo gemeen, zo bedorven. Toen de Heere Jezus verscheen als het licht der wereld, toen wilden ze dat licht doven. De kindermoord in Bethlehem, uit met dat licht, uit met dat licht. Ze wilden hem van de steilte afwerpen, weg met dat licht. Het is te ontdekken, het is te confronterend. En toen kwam Golgotha. Toen hebben ze het licht uitgetrapt. Door Jezus te vermoorden. Door ruwe mensenhanden. Weg met het licht. Dood het, doof het, slaat uit. En toen heeft hij daar gehangen 3 uren. In die aarde donkere duisternis. Toen is die zon der gerechtigheid die scheen. Die is bloedrood ondergegaan. Maar daar is het niet mee gebleven. Dan is hij op de derde dag ook weer opgegaan. toen het begon te lichten, om nooit meer onder te gaan. Nou gemeente, wat leer ik hier nou van? Ik ben het licht der wereld. En nou mag je als dominee van dat licht getuigen. En bekering, dat is geen, mensen denken wel eens, ja, bekering, dat is geloof, dat is een sprong in duister. Als je nou goed geluisterd hebt, dat is geen sprong in duister. Bekering, dat is eigenlijk een sprong in het licht. En weet je wat nou ongeloof is? Weet je wat ongeloof is? Ongeloof is eigenlijk, het licht schijnt buiten. Helder stralend. En nou zit ik binnen hem met de gordijntjes dicht. Met de gordijntjes dicht. Ongeloof, daar moet u eens over nadenken. Ik heb er ook alvast over nagedacht. Ongeloof, dat is niet iets lijdelijks van ja, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Want ja, geloof moet je krijgen en geschonken worden. En ongeloof, ja, dat ben je nou eenmaal ongelovig. Nee. Ongeloof is niet lijdelijk, ongeloof is actief, actief, heel bewust, die gordijntjes dicht houden. Zodat je in het donker zit en blijft, zodat het koud om je heen is. Ongeloof is actief bezig zijn om dat licht der wereld tegen te houden. Dat de vensters, de luiken van je ziel gesloten blijven. Vraag ik van u, van mensen, u zit allemaal in het donker, dan gaat dat licht nou maar zoeken hoor. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, het licht schijnt al, maar uw luiken zitten dicht. Gooi die gordijnen nou eens open, zou ik zeggen. Want anders sterf je. Sterf je van de kou en van het donker. En dan leef je niet voor God. Wat een verschil, hè, na de nacht als het licht komt. Of na de koude winter als het licht komt. Hè, als die stralen gaan schijnen, dan na de nacht dan wordt het weer, ja, dan komt alles weer tot leven. Na de winter, die koude winter, dan komt alles door de zonnestralen die zacht schijnen, maar krachtig werken. Dan komt er leven, dan komt er vreugde, dan komt er vruchtbaarheid, dan komt er blijdschap. Nou, dat is het leven met de Heer Jezus. Dan gaat het tintelen, dan gaat het stralen. Ik ben het licht der wereld. Zitten de luiken nou nog dicht, gemeente? Bij u. Waarom houdt u ze dicht? Ja, zei dominee, ik kan niet geloven. Nou, dan zeg ik tegen u, stop nou eens met dat ongeloof. Door die luiken dicht te houden. Het is uw eigen schuld dat u zo in het donker zit en blijft zitten. Als ik nou kijk naar de bloemen, hè? Leer nou eens wat van de bloemen. Die keren zich naar het licht. Als ik kijk naar de motten, ze vliegen naar het licht. Als ik kijk naar mijn eigen kindertjes, ze hebben een hekel aan het donker. En als ik nou kijk naar volwassen mensen, ja, u komt maar niet tot Jezus. Wat erg eigenlijk. Zeg iemand, ja, zou Jezus eigenlijk wel bestaan, dominee? Is dit nou eigenlijk wel zo, dat licht? Ja. Nou, jongens, meisjes. Ik heb eens iets moois gelezen, ik heb het opgeschreven. Dat ga ik vertellen vanmorgen. Jeugd, 16 plus. Jullie twijfelen zo, hè? Jullie twijfelen zo. Zou dat allemaal wel waar zijn en zo? Ik heb eens gelezen van een debat in een donkere schuur. Er werd een debat gehouden tussen twee mensen. Een gelovige en een ongelovige. De een was een zonerkenner en de ander was een zonontkenner. Dus ze gingen met elkaar discussiëren over het bestaan van de zon. Nou, die zonbeleider, ja, die met vuur en ver, ja, de zon die bestaat echt, man. En die zonontkenner, die had allerlei argumenten. En ze kwamen uiteindelijk, na lang, lang praten, ze kwamen geen millimeter bij elkaar. Ten slotte roept die zonbeleider, die de gelooft dat de zon er is, die roept vertwijfeld tot die zonontkenner, man, laten we nou eens ophouden met die zinloze discussie. Kom, laten we nou weggaan uit die donkere schuur. En laten we nou naar buiten gaan. Zodat dat zonlicht, zodat we dat zien. En zodat we die warmte van die zon kunnen voelen. En laten we nou eens ophouden met dat geredeneer. En op dat moment, hè, volg je me nog? Op dat moment kon die zonontkenner niet meer redeneren, maar was het een kwestie van zijn wil geworden. Wil ik nou wel naar buiten of niet? Wil ik nou wel of niet? Nou, en als je dan laat meenemen, hè, kom en zie. Dan word je overrompeld door het licht en door de warmte van de zon die schijnt. Dan zie je die bol aan de hemel en dan voel je de warmte. Ach gemeente, het is veel aangenamer, jeugd, het is veel aangenamer om buiten te zitten dan in die donkere schuur te debatteren, te bekvechten over het bestaan van Jezus, al of niet. Er is genoeg licht voor hen die willen zien, zei Pascal, en dat is waar. Zit niet vast op je verstand, maar ten diepste zit het vast op je wil. Wil je nou eigenlijk wel? Wil je nou laten overtuigen? Wil je nou je ziel laten versmelten door de warmte van de liefde van Jezus? Mag ik je nou vanmorgen bij de hand nemen en meenemen naar buiten? Je zit zo in die donkere schuur te redeneren en te filosoferen, te debatteren, te discussiëren. Je bent er goed in, maar je hart is koud. En je ziet het licht niet, omdat het luiken dicht zitten. Nou gemeente, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Wie mij volgt, ja, dat is de bedoeling. Ik heb een beschrijving gegeven over dat licht. En nou is de bedoeling, dat licht is voor iedereen, maar het moet wel persoonlijk worden. Ieder die mij volgt, dan komt het er weer op aan. Ja of nee, laat je je leiden of niet? Wie mij volgt, die valt de scheiding. Laat ik me nou meenemen achter hem aan? Ga ik nou met hem mee of niet? Wie mij volgt, achter hem aan. Niet zelf de route bepalen, maar hij gaat vooraan. Hij gaat vooraan. Wie mij volgt. De Heere zegt niet tegen zijn volk, voorwaarts mars, ga maar vast vooruit. Hij zegt, nee, volg mij, komt er maar achteraan. Ik ga vooraan. Ik zal voorop gaan. En dan mag je je treden zetten in mijn spoor. Net zoals bij het volk Israël in de woestijn. Dan ben ik weer terug bij het begin van de preek. Ik ga zachtjes aan het einde toe. Het Loofhuttenfeest. Israël. Die wolkkolom. Die vuurkolom. Waarachter ze aangaan naar het beloofde land. Wie mij volgt, zegt Jezus. Naar analogie van die wolkkolom. Wie achter mij aangaat. Dat zal niet de makkelijkste weg zijn, maar het zal wel een weg zijn die eindigt in die lichtstad met die palen poorten. Waar nooit geen nacht meer is en nooit geen verdriet en nooit geen pijn en nooit geen tranen meer. Wie mij volgt, ja, laat ik me nou leiden. Luister ik daar nou naar? Ziet u wat er nou nodig is, gemeente, jeugd, jongens, meiden? Ik wil het graag zeggen. Niet alleen dat je gelooft in Jezus. Ik zeg het nou praktisch, hè. Theologisch zou je zeggen van ja, dat klopt niet helemaal wat u zegt. Nou, dat maakt even niks uit. Ik zeg het nou praktisch. Je kan wel zeggen, ik geloof in Jezus. Maar dat is eigenlijk niet genoeg. In die zin dat geloof handen en voeten moet krijgen. Niet alleen dat je zegt van nou, ik zie die zon wel. Maar dan gaat het erom dat je dat licht volgt. Niet alleen dat je het met je ogen ziet, maar dat je met je voeten hem gaat volgen. Niet alleen geloof. Maar geloof, als het echt is, dan ga je hem ook gehoorzamen. Niet alleen ik vertrouw op hem. Dominee, ik vertrouw op de Heer Jezus. Ja, maar volg je hem nou ook? Praktisch. Concreet. Elke dag. Wil je dat? Doe je dat? Wie mij volgt? Nou, dan komt de belofte. Dat laatste. Die zal in de duisternis niet wandelen, o gemeente. Dat vind ik zo kostelijk. En tegelijkertijd zo beschamend. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Ik herinner mij nog van vroeger. Ik heb wel eens mensen gehoord. Die gingen een beetje afgeven op dat lied van Johannes de Heer. Weet je wel, ik wandel in het licht met Jezus. Geen duistere wolk bedekt de zon. Deze een beetje smalend over. Maar pas op. Als je werkelijk dicht bij Jezus leeft, dan hoef je geen dag in het donker te leven. Dat zeg ik. Nee, dat zeg ik niet. Dat zegt de Heer. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Hoe dichter bij de Here, hoe meer je in het licht leeft. Ja, dat kan dus, dat kan. Een christen hoeft nooit in het donker te lopen, hoeft ook niet te dwalen. Ze wandelen, Heer, nou zag ik met een psalm, dat is iets anders dan Johannes de Heer, maar het komt wel op hetzelfde neer. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijnwoord. Zij zullen, Heer, ze zullen in uw naam zich al de dag verblijven. Dat kan. Hoe komt het dan, dominee, dat er zoveel christenen zijn die vaak in het donker lopen? Ja, weet je hoe dat komt? Dat ligt niet aan God. Dat komt omdat er zo'n afstand is. Als je veracht het in de genade. Als je verder bij dat licht, of met je rug naar dat licht toegestaan. Ja, dan merk je dat gelijk. He, als je buiten die lichtkring zit. Je vertoeft. Als je je voetstap zet buiten hem om. Dan dwaal je af en dan kom je in het donker terecht. Er kunnen ook wolken zijn, wolken van hoogmoed of van eigen wijsheid. Eigen wijsheid, heeft ook zelf wel last van? Eigen wijsheid. He, of van trots, of van eerzucht, of van gierigheid. Het zijn allemaal wolken die tussen de zon en mijn ziel in staan. En dan wordt het somber. Dan wordt het van binnen wat koud en zo. En je wordt steeds kouder, het zegt je allemaal niks meer. Dat ligt niet aan de Heer. Dat ligt aan je ziel. Dat ligt omdat er wolken tussen komen. En dan wordt het somber en grijs en grauw. En dan is er geen vreugde meer. En is er geen blijdschap meer. En is het allemaal weer zo gewoon geworden. Heren, hou me dicht bij u. Hou me dicht bij u. Opdat ik niet overschaduwd word door al die wolken. Van zorgen of van trots of van zonde. Maar dat ik overstraald mag worden. Met de lichtstralen van uw genade. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar hij zal het licht des levens hebben. Dat is het laatste. Hij zal het licht des levens hebben. Dat vind ik ook zo mooi. Daar stuur ik u en mezelf mee naar huis. Weet je wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt? Simpelweg gezegd. Nou ben ik het licht der wereld. En als je mij volgt, dan zal je in de duisternis wandelen. Maar dan zal je zelf een lichtdrager worden. Zal je het licht des levens hebben. Dan zal je zelf zo'n lichtpuntje worden voor de mensen om je heen. He, dan mag je zelf iets licht gaan verspreiden en warmte gaan verspreiden. Hij is het licht, hij geeft licht en hij maakt dat ik ook een lichtdrager word. Dat ik wat mag gaan uitstralen, opdat er anderen getrokken worden tot mijn heiland. He, dat ik wat mag gaan betekenen, dat ik dat licht des levens, wat hij is, mag gaan reflecteren naar de mensen met wie ik te maken heb in mijn kleine leventje. En daarom zegt de Heer Jezus niet alleen van ik ben het licht, maar ook gij zijt het licht, een lichtdrager. Kinderen, het Latijnse woord voor lichtdrager, die kennen jullie allemaal. Het Latijnse woord voor lichtdrager is Lucifer. Lucifer. Nou, dat mag mijn gebed zijn. Sommige kinderen van God, dat zijn fakkels. Fakkels. Andere kinderen van God, dat zijn lantaarntjes, kaarsjes. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat we zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Sommigen zijn als grote fakkels. Dat zijn de grote in het koninkrijk. Anderen zijn als kaarsjes. Je hebt ook christenen die zijn als lucifertjes. Nou, je hebt misschien ook nog wel christenen. Dat zijn glimwormpjes. Het gaat niet om de mate van licht. He, als je maar iets van dat licht wat je zelf ontvangen hebt, ook mag uitstralen naar de mensen om je heen. Ik eindig met een vers. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Heb het over gehad? Waar u bent zal de nacht verdwijnen. Het licht vernietigt de duisternis. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. En dan bid ik, Heere, schijn in mij en schijn door mij, opdat de Vader in de hemel verheerlijkt worden. Amen. Wij gaan zingen Psalm 27, vers 1. We zullen eindigen met een dankgebed. Heren, wij danken u voor deze morgen waarin wij uw woord mochten overdenken, meekrijgen. U hebt uzelf bekend gemaakt in die onvergetelijke woorden die u sprak, daar Tempelplein. Die negende dag, ik ben het licht der wereld, terwijl de zon opging, wees u op uzelf. We hebben de beschrijving mogen overdenken, maar ook de uitnodiging, volg ik nou u? Ben ik daartoe bereid om achter u aan te gaan? Om nou u de leidsman te laten zijn naar het hemels vaderland? Om het niet zelf beter te weten, om niet voorop te gaan, maar achter u aan te gaan en met u mee te gaan. We danken u ook voor de prachtige toezeggingen, heren, dat wij niet in de duisternis hoeven te wandelen, maar dat u ons maakt tot van duisterlingen tot lichtdragers. Al was ik maar een lucifertje, mocht ik maar een beetje licht verspreiden, een beetje warmte meegeven, evangeliewarmte, aan een wereld die koud is en die donker is en die het zo hard nodig heeft. Dank u wel, heren, voor uw woord. Mogen we het overdenken, mag het met ons meegaan. Heren, we danken u ook voor meneer en mevrouw van Driel van de Bredevoorde, die ook vanmorgen in ons midden mogen zijn, na een periode van ziekenhuis en herstel, maar ook mevrouw van Driel er weer zijn. Geef haar verder herstel, heren, en gedenk aan, wees ook haar tot licht, tot heilicht, ook bij het klimmen van de jaren. Gedenkt u ook, dominee van de Vlies, broeder van de Vlies, een collega, die binnenkort weer een reis naar Peru hoopt te maken. Toerusting, vorming, ook in het buitenland, gedenkt u de zending al daar, dat de koninkrijk mag worden opgebouwd, ook in de tijd van retraite, van scholing daar, dat de toerustingswerkers ook daar, zendingsarbeiders, bemoedigd mogen worden, en ook het licht van uw woord en het licht van uzelf mogen verspreiden te midden van een krom en verdraaid geslacht. We leggen het alles voor u neer, in Jezus' naam. Amen. We eindigen het zingen van Psalm 36, vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.